Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 39, de versen 3 en 4. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Psalm 39, de versen 3 en 4. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, het tweede vers, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen in de komende weken enkele preken houden over de rijke man en de arme Lazarus. En daartoe lezen wij nu het evangelie uit Lucas hoofdstuk 16. En de schriftlezing is dan de verzen 19 tot en met 31. En vandaag willen wij mediteren over de verzen 19 tot en met 23. Lucas 16. De schriftlezing is van vers 19 tot en met 31 en de tekst 19 tot en met 23. En daar lezen wij dan Gods woord. En er was een zeker rijk mens. En was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij dankzegging doen dat broeder Wielenhouwer na het inplaatsen van een pacemaker weer thuis mag zijn en ook vanmorgen bij ons mag zijn in de kerk. We willen de Heer ook opdragen onze broeder Jaap Bom, die nog steeds ernstig ziek is. Maandag werd zeer gevreesd voor zijn leven, maar hij mocht weer enigszins herstellen en zijn krachten zijn weer teruggekomen, maar hij is nog wel ernstig ziek. We willen ook denken aan onze broeder Jaap Struik, die komende week weer een chemotherapie moet ondergaan. We willen ook denken aan broeder Bram Ververs, die afgelopen week verschillende onderzoeken heeft moeten ondergaan en dat verder behandeling nog nodig zal blijken te zijn. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, dat u het leven op aarde doet voortgaan, dat u deze aarde die in opstand tegen u verkeert, nog steeds zegent, dat u uw hand open en u verzadigt al wat er leeft. U hoort nog steeds de jonge raven als zij roepen, en u kent ook al de mensenkinderen. En Heere, deze wereld bestaat dankzij uw trouw, dankzij uw goedheid. En ook, Heere, mogen wij in het leven doorgaan door uw barmhartigheid en goedertierenheid. En dat u ons vanmorgen de gelegenheid weer geeft om naar uw huis te gaan, Ook dat is een voorrecht. Sommigen van ons zijn nog weg op vakantie. Wij bidden u of u hen wilt bewaren en sparen. En hen weer veilig terugbrengen. En hen ook een periode van rust geven. Heere, we zeggen u dank wanneer wij teruggekomen zijn van vakantie. Dat u uw bewaring hebt gegeven. En Heer, u hebt zo uw gunst en genade ons betoond. Ook aan uw dienaar en zijn vrouw, dat zij weer in het midden van de gemeente waar u hen aan verbonden hebt, door uw goedheid, dat ze weer terug mogen zijn. O Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. En wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest en door uw woord. Of u dat vooral op de dag des Heren wilt doen. Nu, vandaag, maar ook in de toekomst, zolang u ons spaart. Want dat is toch het voornaamste in het leven. Dat wij u mogen kennen. En met u mogen leven. Want een leven zonder u is een leven van ellende. Een leven zonder vrede. Een leven zonder behoud, zonder uitzicht, geen troost. Al kan voor het oog men in welvaart baden. En zoveel rijkdom hebben. Maar zoveel mensen wegen hun geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Terwijl u ons oproept om zonder prijs wijn en melk te kopen. Omdat u, Heere Jezus, de prijs daarvoor betaald hebt. Het eeuwige leven, uitzicht over dood en graf, vertroosting elke dag van dit leven, wetend dat u de goede herder bent en dat uw volk geen gebrek en geen gevaar hoeft te vrezen, omdat de God des heils hen ten herder zal zijn. O, wat een rijk leven, Heere. Misschien zijn we niet zo rijk als andere mensen. Misschien hebben we niet zoveel, misschien zijn we niet op vakantie geweest. Maar Heere, de rust die u geeft is veel rijker dan wat in deze wereld genoten kan worden. En de vrede die u schenkt gaat alle verstand te boven. O, wat een voorrecht om alle zorgen en bekommernissen voor u neer te werpen. En te weten dat u een zorgende God bent. En wat een zegen om onszelf kwijt te raken aan u. Dat wij niet meer ons eigen leven willen beheersen, maar dat we leren buigen voor u, Heere Jezus, aan uw voeten. En dat u alles voor ons wordt. Heere, zo alleen kunnen we toch in het leven staan met u. Want zonder u is er geen hoop. Zonder u is er geen uitzicht. Maar met u is er uitzicht op het eeuwige leven. En zonder u komt de mens terecht in de eeuwige duisternis. En dat zijn zaken die wij niet verzinnen. Die wij niet bedenken. Dat zijn zaken die boven ons zijn. Zulke zaken kunnen wij niet bedenken. Dat hebt u ons geopenbaard. En daarom, Heere, ontdek ook aan ons ons levenseind. En geef dat wij ook mogen leven voor het leven dat nog wacht. En dat wij ook mogen leven voor de betere dagen die komen voor allen die u lief hebben. Dat ons ziel en hart gebonden mag zijn in u. Dat we gewikkeld mogen zijn in het bundelken der levenden die bij u bekend zijn. Heere, we hebben nodig dat eeuwige leven van u te ontvangen. En daar vragen wij u om. Of u rijk wilt werken met uw Pinkstergeest door heel de gemeente heen. Of u krachtig wilt werken in alle richtingen, bij jongeren en ouderen. Dat de verwachting op u mag zijn. Nog een sprankelende hoop. dat het beste nog moet komen voor hen die u lief hebben. En dat dat leven in de liefde tot u zo'n rijk leven is. Een leven onder een geopend hemel. Ook al gaat uw volk door bestrijdingen heen en aanvechtingen. En ook al worden ze geschud en ook al worden ze op de zeef geworpen. En ook al worden ze rechts en links aangevallen. Toch leert u hen en oefent u hun vingeren ten strijde. En hun handen ten oorlog. Want u bent toch uw volk ten schild in het strijdperk van dit leven. En zo, Heere, bidden wij u om het geestelijke leven voor een ieder van ons. Ja, Heere, wij vragen u veel. Maar wij doen het, Heere, omdat u, Heere Jezus, alles verdiend hebt. En omdat u ons zo genadig opwekt om van u alles te vragen wat nodig is. En wat wij allemaal nodig hebben is het eeuwige leven. En zo bidden wij u om de machtige werking van uw Heilige Geest, dat die tot bekering mag zijn in het midden van de gemeente. En dat uw volk en kinderen versterkt en geoefend en verdiept mogen worden. Heere God, laat de vrucht van uw geest onder ons gezien mogen worden. Laat er onderlinge liefde mogen zijn. En wij danken u voor wat u gewerkt hebt. Onderlinge zorg en liefde. Heere, willen verder versterken. Leer ons te sterven aan de wereld. Leer ons te sterven aan ons eigen ik. Dat we u overhouden als onze schat. Als ons alles. Heere God, wil zo met ons gaan in de toekomst, met u, aan uw hand. Zegen heel de gemeente. Heere, wij danken u dat broeder Wielhouwer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dat hij geopereerd moest worden. Een pacemaker mocht ingebracht worden. Dank u dat deze middelen er zijn. Dat u deze kunde aan de mensen, kinderen gegeven hebt. Geef, Heere, dat wij op u vertrouwen. En niet op dokters of op allerlei apparaten, maar op u. Want bij u zijn wij veilig. Wil zo in het hart van onze broeder werken. En dat van zijn vrouw. Tot eer van uw naam. Heb dank voor krachten die u geeft. Wil verder uw genade geven. Dat er een aangebonden leven mag zijn aan uw genadetroon. Wij danken u voor uw bewaring voor broeder Jaap Bom in de afgelopen week. Maandag kreeg hij een ernstige bloeding. De dokters dachten dat hij zou overlijden. Maar Heere, u beheerst alle dingen. U beschikt over leven en dood. Uw weg was anders. En het was als een wonder in de ogen van hem en zijn geliefden en ook van de dokters. Dat hij nog zoveel krachten mocht terugkrijgen. Maar u kent ook al zijn omstandigheden. Heere, wilt u uw liefde uitgieten in zijn hart. Zou u uw naam willen verheerlijken door uw leiding met hem. Laat hij, Heere, mogen zien dat u een God van liefde bent. En dat er een getuigenis mocht zijn van wie u bent. O Heere, u hebt hem gespaard. Laat het mogen zijn tot de eer van uw naam. En gaat u met hem, Heere. Want de situatie is lichamelijk gezien nog zeer onzeker. En de ziekte woedt verder. Maar wilt u verder met hem gaan? Tot eer van uw naam. Heb dank, Heer, voor de kracht die u geeft aan zijn vrouw en hun kinderen. Wil hen allen ook verder kracht geven. En in uw ontferming hen nabij zijn. We danken u, Heere, voor uw ontferming aan broeder Jaap Struik, wat u hem gegeven hebt. En steeds weer mag hij bemerken dat hij u niet tevergeefs aanroept. En nu moet hij deze week weer opnieuw een chemokuur ondergaan. Wij dragen hem u op. En wij bidden u of u de geneesmiddelen wilt zegenen. En of hij zijn krachten weer mag herkrijgen. Maar dat hij boven alles zo klein mag worden voor u. Dat zijn ziel mag smelten voor u. Vanwege zoveel goedheid. Vanwege zoveel dragende liefde. En dat hij u mag overhouden als zijn alles. Als zijn Heere der Heerscharen. Die ook zijn God is. Zijn zaligmaker. Heere, laat dit de vrucht mogen zijn, ook van deze zware beproeving. Dat deze ziekte mag zijn tot de ere Gods in zijn leven. Gedenk hem en zijn vrouw en hun kinderen. Wil sparen en bewaren. En wij bidden u, zou u gezondheid weer willen teruggeven. Zo, Heere, willen wij u ook opdragen. Broeder en zuster Bram en Danielle Ververs. U weet de spanningen waar zij doorheen gaan. U weet ook van de operaties van deze week. En wat de onderzoeken die hij moest ondergaan. Heere, wilt u hem in alles nabij zijn. Met de ernstige ziekte die hij heeft. Wanneer een melanoom ontdekt werd. Wij dragen hem u op en wij bidden u, Heere, laat hij in dit alles de toevlucht bij u zoeken. Wanneer aan zijn levensboom geschud wordt, een man in de kracht van zijn leven, laat dit hem tot verootmoediging mogen leiden. En dat hij het leven buiten zichzelf zal zoeken in de Heere Jezus Christus. Omdat u het eeuwige leven schenkt. Heere, bewaar hem voor lijden. Wilt u met uw heillicht hem voorgaan? En wilt u hem en Danielle in alles nabij zijn? Geestelijk, lichamelijk. En wilt u hun God zijn? Heere, soms kunt u door zware wegen een rijpe en een heerlijke vrucht geven. Zou u dat ook hier willen doen? Dat hij mag ontdekken dat zijn sterkte in u ligt. Gedenk hem in uw genade. Heere, zegen ook anderen in de gemeente die thuis met ons meeluisteren. Die ook ziek zijn of van ziekte herstellende zijn. Of hen die nog een onderzoek te wachten hebben of wachten op uitslagen van onderzoeken. Heer, er is toch zo van alles aan de hand in de gemeente. Maar geef dat bij dit alles de ogen op u gericht mogen zijn. Omdat u krachtig bevonden bent en hulp in benauwdheden. Heer, ontferm u zo over ons. Zegen dan hen die met ons meeluisteren. Misschien verder weg, misschien wel op een vakantieadres. Zegent u hen. En wil ons gedenken in uw barmhartigheid. Geef kracht aan uw dienaar om uw woord te verkondigen. En leid en help ons in het luisteren. En geef dat we toch weinig last zullen hebben van de warmte. We bidden dit alles van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En zullen wij dan zingen Psalm 49, de versen 5 en 6. 49, 5 en 6. Geliefde gemeente, wij zien hier voor ons een heel welbekende gelijkenis. De jongens en de meisjes in de kerk kennen deze gelijkenis ook heel goed. Van de rijke man en de arme Lazarus. Het is een gelijkenis, dat nemen wij aan. Maar het zou ook best waar gebeurd kunnen zijn. Want de Heere Jezus zegt het toch, er was een zeker rijk mens. In vers 19 en vers 20, er was een zeker bedelaar. Het zou best gebeurd kunnen zijn. Maar wij nemen aan dat het een gelijkenis is. En dat de Heere Jezus daarin ons bepaalde lessen wil leren. En het is goed dat we daarnaar luisteren. En dat willen we doen in enkele preken, vandaag dan 19 tot en met 23... En vandaag denken we daarna over de rijke man en de arme Lazarus. We zien hun deel in dit leven en na dit leven. Ten tweede hun rijkdom en ten derde hun armoede. Dus de rijke man en de arme Lazarus, we zien hun deel, hun rijkdom, hun armoede. Dus de tekst toont ons een rijke man. Wat weten wij van hem? Niet zoveel. We weten niet waar hij woonde. We weten niet wanneer hij leefde. Er staat alleen maar dat er een rijke man was. En zijn naam weten we ook niet. In werkelijkheid kon hij elke willekeurige rijke man geweest kunnen zijn. Uit alle tijden, van nu, van vroeger. We weten twee zaken van deze man. Hij was zo rijk dat hij elke dag vrolijk leefde. En vervolgens weten wij dat hij stierf. En hij ging naar de hel. Dus hij leefde overdadig en dat deed hij elke dag. Hij was bijzonder rijk. Had veel heerlijkheid, hij had de prachtigste kleren, hij droeg purperen kleren. Purper, dat is een kleurstof. En dat kregen ze in de oudheid uit schelpdiertjes. En die moesten dan opgedoken worden van de bodem van de zee. Dat was heel kostbaar, koningen droegen purper. En daarnaast was deze rijke man ook gekleed met fijn linnen. Dat is ook kostbaar. En zo was die man rijk gekleed. En zijn tafel had allerhande lekker eten. Hij had knechten die voor hem zorgden. Hij woonde in een prachtig huis. Het was een kasteel van een huis. Hij had alles wat het leven hem kon bieden. En weet u, eigenlijk leven wij in een tijd zo anders dan mensen 2, 3 geslachten geleden. Sommigen van u weten het nog wel. Of we lezen ervan. Van hoe het vroeger was hier op Flakkee. De armoede die er was. En hoe er gezwoegd werd. En dat er ook heel wat waren die geëmigreerd zijn naar Amerika. Ik heb hun kinderen wel daar gesproken met dezelfde namen die we onder ons nu tegenkomen. En de mens verlaat niet zomaar zijn vaderland. Het was door de nood gedreven vanwege de bittere armoede. En hoe goed hebben de meesten van ons het toch? We hebben ook veel. We dragen ook goede kleding. We noemen onszelf niet rijk. We zijn geen miljonair. Maar we hebben het allemaal heel goed. We hebben het eigenlijk veel beter dan onze ouders, onze voorouders. Eigenlijk lijken wij ook een beetje op die rijke man. Dat we zoveel hebben. Maar daarnaast was er dus niet alleen die rijke man, maar ook die arme bedelaar, die Lazarus. Want hij heeft een naam. Lazarus, we weten zijn naam. Prachtige naam. Wat betekent Lazarus? Dat betekent God heeft geholpen. Dat betekent Lazarus. We komen dat woord ook tegen in het Oude Testament in de naam Eleazar. God heeft geholpen. En die naam wordt gegeven aan deze arme man om hem te karakteriseren hoe hij geleefd heeft. Hij heeft geleefd in het vertrouwen op God. Hij heeft geleefd in het vertrouwen op God. Dat de Heere hem zou helpen. En in vroegere tijd hebben we de indruk dat er ook heel wat mensen waren die vanuit hun nood en hun moeite, ook armoede, ook hier op Flakkee en door heel ons land trouwens, dat ze toch op God vertrouwden. Dat ze daar toch hun sterkte in zochten en vonden. Nou moeten we de verleden tijd niet gaan romantiseren, want er kwam ook veel dronkenschap voor. En veel ellendige dingen in kroegen die overal waren. Ik hoorde deze week dat ook vlak bij ons vroeger, bij de tramoverslag geloof ik, ook een kroeg was. En ja, dat gebeurde vroeger ook. Ik weet uit Friesland was dat ook veel. Vanuit de armoede ging men drinken. Dat was ook heel verkeerd. Dan lijken ze toch weer op die rijke man. Ook al waren ze straatarm. Maar een ware arme die vertrouwt op God. En dat was deze Eleazar, deze Lazarus. Dat was zijn naam. De rijke man, we weten zijn naam niet eens. Dat is ook typerend. De Heere noemt niet de naam van die rijke man. Waarom niet? Nou, omdat de naam van de goddelozen zal vergaan. Als we zonder God leven. Alleen maar voor de vorm God dienen, maar hem heel netjes buiten ons leven houden, dan zal straks onze naam vergaan. We hebben het gezongen, Psalm 49. Men denkt niet meer aan hun verleden staat en hun glans en heerlijkheid is met hen vergaan in het graf. Hun naam wordt niet meer genoemd, hun naam wordt vergeten. Maar de namen van hen die op God vertrouwen, die hun toevlucht tot de Heere zoeken, die die goede strijd des geloofs niet opgeven. Ook al verliezen ze het geregeld, maar toch krabbelen ze weer overeind. Toch smeken ze de Heer om kracht, om verder te gaan. Hun namen worden nooit uitgewist. Ja, ze krijgen zelfs een nieuwe naam. Maar de naam van de goddeloze wordt vergeten. En we weten de naam van die rijke man niet. Maar de naam van Lazarus is bekend. Hij vertrouwde op God. God heeft geholpen. Nou, verder wat weten we van Lazarus, jongens en meisjes? Hij was in lompen gekleed. Dat is ook vreselijk. Met gescheurde kleren die om je lichaam heen hangen. Zo te moeten leven dat je verder niks hebt. Hij was arm, hij lag daar buiten de poort van die rijke man te bedelen. Hij was daarnaast ook ziek, hij had allemaal zweren op zijn lichaam, open wonden en plekken. Vreselijk. En zo zat hij daar buiten het huis van die rijke man te bedelen. Hij verlangde naar kruimeltjes, naar een broodkorst. Maar we lezen niet dat hij die kreeg. We zien ook dat hij daar zat. Hij lag voor de poort. Dat is ook typeren. Misschien was hij wel verlamd. Dat mensen hem brachten, misschien vrienden of misschien familie, brachten hem daar aan de poort van die rijke man. En hij lag daar. Hij liep er niet rond, hij lag daar. En hij bedelde. En hoe heeft die rijke man zich gedragen ten opzichte van Lazarus? We lezen helemaal niet dat die rijke man gemeen was tegen Lazarus. We lezen helemaal niet dat hij hem uitlachte of dat hij boos op hem werd of dat hij hem verbood aan zijn deur te zitten. Maar tussen de regels door lezen we eigenlijk, hij gaf niks om Lazarus. Hij zag die man niet eens. Hij negeerde hem. En elke dag reed die rijke man daar langs in zijn rijtuig. met zijn paarden, met zijn knechten. En hij keek niet eens naar Lazarus. Hij zag hem niet eens. Hij had ook geen medelijden met hem. Weet u wie wel medelijden hadden met Lazarus? Dat waren de straathonden. Die kwamen. En de straathonden die likten zijn wonden. Een hond likt een wond om het te reinigen en te verzachten. Het schijnt dat de tong van een hond schoon is en dat het wonden kan verzachten. En dat is er dan wat gebeurde met Lazarus. Zo kreeg hij medische behandeling van de straathonden. Maar toen gebeurde er wat. Lazarus stierf. Misschien wel op een koude morgen dat ze zijn lichaam daar buiten vonden. We stellen ons voor dat die rijke man in zijn wagen zat. En hij reed langs dat dode lichaam en keek er niet eens naar. Sommige mensen hebben dan zijn gekomen, hebben het lichaam meegenomen. Hebben een ondiep graf gegraven, hebben daar het lichaam in gelegd. Toegedekt met aarde. En dat was het einde van Lazarus. En de rijke man dacht er helemaal niet eens aan. Zodat die Lazarus hier niet meer lag. Nee, hij ging door met zijn lekkere leven. En maakte plannen om nog heel wat meer mooie dingen te kunnen genieten. En uitbreiding te doen aan zijn kasteel. Maar plotseling gebeurde wat met die rijke man. Iets waar hij eigenlijk helemaal niet op gerekend had. En ook eigenlijk nooit aan gedacht had. Hij stierf. Misschien wel een hersenbloeding. Misschien wel een hartstilstand. Wat er precies gebeurde, dat beschrijft de Heere niet. Maar in een ogenblik, hij stierf. Maar hij is toch heel rijk. Ja, maar de rijkdom kon hem toen niet meer helpen. En natuurlijk kreeg hij een prachtige begrafenis. En zijn vijf broers, die hebben ervoor gezorgd. Dat het allemaal heel prachtig toegegaan zijn. En er zullen heel wat mensen langs de straten gestaan hebben toen de doodskist, die rijk versierde doodskist, voorbijgeleid werd. Want rijke mensen hebben altijd veel vrienden. En zo zullen er velen geweest zijn die zijn begrafenis hebben bijgewoond. Een koninklijk begrafenis. En dat was dan het einde van de rijke man. Maar toch niet. Want dit leven is maar een begin. Wij leven maar voor een korte tijd hier op aarde. En dan zegt de Heere tegen ons, dan begint de eeuwigheid. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar de Heere Jezus heeft het ons zo duidelijk geleerd. Eeuwige heerlijkheid bij God. Het eeuwige leven. Of eeuwige duisternis. Wening. Knersing der tanden. Eeuwig. Van God verstoten. Geworpen. In de poel die brandt van vuur. En zwavel. Dat leert de Heer Jezus. En hij is er zelf geweest. Toen hij van zijn God verlaten werd. Toen hij het uitriep vanaf het kruis. Hij wist wat het was. Wat de gevolgen zijn van het zonder God leven. Wat de gevolgen zijn van het voor jezelf leven. Wat de gevolgen zijn om niet voor de Heere te willen buigen, dan kom je op de plaats waar je niet meer hoeft te buigen voor de Heere. Maar dan ben je ook zonder de Heere en alle licht en zegen komt van God. En als we zonder God zijn, dan is er geen licht en geen zegen meer. Dan is alles maar een dikke duisternis. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. In de eeuwige pijn, als het zonder God is. of het zal zijn in de eeuwige heerlijkheid. Nu zeggen de mensen van de wereld dat dood is dood, maar de Bijbel zegt het anders. En dat zien we hier ook. De arme Lazarus die niets in zijn leven had, hij opende zijn ogen in de hemel. Hij werd onmiddellijk overgezet in de heerlijkheid. En hij dacht niet meer terug aan zijn armoede en zijn moeilijk bestaan. En zelfs al had hij eraan teruggedacht, dan had hij vastgedacht. Ook al zou het 100 maal zo geweest moeten zijn, dat ik 100 zulke levens had moeten leiden, dat was niets in vergelijking met de heerlijkheid die God geeft om in zijn aanwezigheid te mogen zijn van die heerlijke God. We lezen dat de engelen droegen zijn ziel in de schoot van Abraham. Dat is een Joodse manier van spreken, van het naar de hemel gaan. Maar de rijke man die zo'n prachtige begrafenis had, hij opende ook zijn ogen. Maar niet in de hemel. Voor hem was het in de hel. Hij was in het vuur. En hij zag uit de verte Lazarus zitten in de schoot van Abraham. En zo zien we, gemeente, hier het deel dat God geeft aan mensen. De ene wordt rijk geboren en leidt een heerlijk rijke leven, geniet daarvan. En dat is niet omdat ze zo bijzonder waren of zo knap waren. Maar omdat God het zo beschikt heeft. God geeft rijkdom en overvloed. En zo zorgt de Heer er ook voor door zijn leiding dat anderen geboren worden in betrekkelijke armoede. En dat ze arm blijven hun leven lang en dat ze daarin sterven. Het kan ook zijn dat iemand rijk geboren wordt, maar dat zijn rijkdom wordt weggenomen. Daar zijn ook voorbeelden van te bedenken. Mensen die een bloeiend bedrijf hadden, maar door economische toestanden of door oorlog werd alles weggenomen en ze werden arm. En zo kan het ook zijn dat misschien u heel rijk had kunnen zijn in het leven. Als er een paar kleine zaken anders gegaan waren in het leven. Of u had ook heel arm kunnen zijn. Als er een paar zaken anders geleid waren in uw leven. Want weet u, het is God die u rijkdom geeft. Of wanneer u het wat minder hebt. De Heer had ook rijkdom beschikt aan deze rijke man en armoede aan Lazarus. Zowel de rijke man als Lazarus, die gingen door dit leven in de positie waarin God hen gesteld had. Beiden hadden bepaalde talenten ontvangen waarmee zij geroepen waren God te dienen. De Heer gaf hun beiden de gelegenheid om de Heer te zoeken en om hen te dienen met hun omstandigheden. Want waarom ging die rijke man verloren? Omdat hij rijk was? Nee, helemaal niet. En waarom werd de arme Lazarus behouden? Omdat hij arm was? Nee, helemaal niet. Lazarus vertrouwde op de Heere door alles heen. Maar de rijke man vertrouwde niet op God. Het verschil tussen in die beiden is hoe zij zich gedragen hebben in het leven. Het is niet dat door rijkdom of armoede iemand zijn eeuwige bestemming krijgt. Maar feit is wel dat de Heer hier aangeeft dat dit leven snel voorbij gaat. En dan gaat het niet om armoede of rijkdom. Maar het gaat om de eeuwige zaken. En de grote vraag voor ons is niet in welke positie we zijn geplaatst in dit leven. Maar of wij de Heer zoeken. Of wij God hebben leren lief krijgen. Of wij hem zoeken te eren met onze talenten, met onze gaven. De gaven die Lazarus had, was te bidden en te vertrouwen En om niet te klagen. Dat was zijn roeping. En dat heeft hij vervuld. En wat was de roeping van de rijke man? Om goed te doen met zijn rijkdom. Om het niet voor zichzelf te houden. Maar om goed te doen voor anderen, om de Heer mee te eren en op God te vertrouwen, niet op zijn rijkdom. Zo had die rijke man moeten leven. En zo gaat het ook bij ons om de talenten die wij van de Heer ontvangen hebben. Hoe leven wij daarmee? Hoe woekeren wij daarmee? Met onze bezittingen, met onze tijd, met onze talenten, geld. Wel nu, we gaan verder en we zien dan ook dat hun rijkdom. We zagen eerst hun deel, nu hun rijkdom. En dan zien we eerst de rijke man en dan zijn we eigenlijk klaar, heel gauw klaar mee. Want die rijke man had overvloed. Maar hij leeft alleen maar voor deze wereld. Hij heeft nagelaten de rijkdom van de hemel te zoeken. Hij zocht schatten hier op aarde die zomaar in een ogenblik weggenomen worden. En dan worden die schatten aan een ander gegeven. Hij zocht de schatten van de wereld die verteerd worden door mot en roest. Hij zocht niet eerst God en zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zijn schat lag niet in God, maar in zichzelf en in zijn rijkdom. En daarom verloor hij alles wat hij had in een ogenblik. En zo geldt er ook voor ons, gemeente. Wat vult uw leven? Wat vind jij belangrijk in het leven? Waar leef jij voor? Waar leeft u voor? Het zijn mensen die leven voor het plezier, voor het geld, voor de sport, voor de entertainment. Maar wanneer we alleen maar leven voor wat deze wereld ons kan bieden, en de wereld biedt zoveel. Maar als we daarvoor leven, dan zijn we rijke dwaas. En Lucas 12, vers 15, daar zegt de Heere, ziet toe en wacht u voor de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. De ware overvloed ligt in de Heer, in een leven met God. Nou, let dan ook nog op deze bedelaar. Waar lag zijn rijkdom? Nou, die lagen niet op aarde, want die had hij helemaal niet. En toch had hij een schat. Een schat die niemand anders kon zien. Die schat lag buiten dit leven. Het lag in de Heere God. De mensen die er langs kwamen hadden nooit gedacht dat die arme Lazarus zo rijk was. Uiterlijk had hij niets. En toch had hij een heerlijke schat. Hij was in feite rijker dan die rijke man. Dat zagen de mensen niet. Dat kon niemand voelen. Dat kon Lazarus ook niet voelen. Maar toch was hij een rijk man. Want hij was rijk in God met al zijn armoede. En soms kan het zijn dat mensen ook aan het einde van hun leven soms door moeite heen gaan. En door bepaalde beproevingen als het lichaam niet meer werkt zoals het vroeger was. En wanneer de lust vergaat. En soms kan het dan wat moeilijker zijn. Ik ben wel eens bij iemand geweest in een rusthuis in mijn eerste gemeente. En ze had een beroerte gehad. Ik heb het mij niet wel eens verteld. Maar ik vond zo'n openbaring voor mezelf. Het was een neutraal huis. En er waren heel wat mensen die waren een stuk beter dan zij. En zij kon niet meer spreken. Ik probeerde daar eigenlijk elke 14 dagen even naartoe te gaan. Om te vertellen over de preek. Ze kon wel horen. En ik had medelijden met haar. En wat is het toch een zielige vrouw, dacht ik. Vreselijk. Maar toen dacht ik, zo moet je het niet zien. Want die vrouw is eigenlijk heel rijk. Die vrouw was rijk in God. Al leek het helemaal niet zo. En al was ze in een moeilijke situatie. Maar na een poosje houdt dat op. En dan ziet ze die rijkdom en dan is ze in die rijkdom bij de Heere. Terwijl al die anderen die nu nog van alles konden doen en lachen en vrolijk zijn, die hebben straks niks meer. Die hebben eeuwige spijt. Wie is nou er beter af? En zo kan het zijn dat mensen door moeite heen gaan, maar het blijft niet zo. Zij die op de Heere vertrouwen, met hen komt het helemaal goed. De weg van de goddeloze zou vergaan. Maar zij die de Heere vrezen, zullen eeuwig leven met hem. En zo was die rijke mans straatarm. En die rijke Lazarus was inderdaad rijk. Al was hij een arme bedelaar. En dit werd allemaal werkelijkheid voor hun beleving en ervaring toen ze stierven. Want we lezen in het geschiedde dat de bedelaar stierf. Wat was dat een gezegend moment voor de bedelaar. Engelen droegen hem naar God. En daar heeft God zelf alle tranen van zijn aangezicht afgeveegd. En hij werd gesteld, geplaatst in een plek die hem voorbereid was, klaargemaakt was. En daar mocht hij staan tussen die menigte van al de verlosten in het heerlijk licht. Hij kreeg een erfenis in het koninkrijk der hemelen. Wat een vreugde voor Lazarus. Zijn laatste vijand, de dood, werd verwoest. Zijn lichte verdrukking, die maar voor een moment was, had voor hem uitgewerkt een overvloedig en eeuwig gewicht der heerlijkheid. En Lazarus ging naar de hemel. O, wat was die man rijk. En waarom ging hij naar de hemel? Omdat hij arm was? Nee, dat denken sommige mensen. Als je arm bent, het heel moeilijk hebt gehad in dit leven, dan zal God je straks troosten. Maar dat is niet waar. Dat je een moeilijk leven gehad hebt of dat je arm geweest bent, dat kwalificeert je niet voor de hemel. Hij vertrouwde op God. En door al de moeite waar hij doorheen is gegaan, heeft de Heer hem dicht aan zich verbonden. En zo zijn er beproevingen en moeite in het leven kunnen, zijn in feite talenten. Waarmee we kunnen woekeren. We hopen en bidden dat die beproevingen en die moeite voorbij zullen gaan. En we kunnen ook bidden dat ze niet weer terug zullen komen. Maar soms komen wel bepaalde beproevingen. Maar het is juist in de weg van beproeving dat een mens veel leert van de Heere. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En dan wordt er beleefd dat alleen de Heere onze helper kan zijn. En dan wordt er beleefd. Ik ben uitgedreven geworden naar de Heere. Hij alleen kon mij helpen. Maar hoe erg en hoe vreselijk is het wanneer er wel moeite komen, maar ze geen uitwerking hebben. De Heere zegt er van zijn volk, ik heb u getuchtigd, maar u hebt geen slagen gevoeld. Hoe vreselijk wanneer er moeite komen, verdriet, en het doet ons geen nut. Het drijft ons niet uit naar de Heere, dat onze harten zo verhard zijn. Dat kan, maar zo was het niet met Lazarus. Zijn moeite brachten hem niet naar de hemel. Maar zijn moeite leerden hem de zaken van deze wereld niet te achten. En zijn moeite leerden hem op God te vertrouwen. Hij zocht een ander schat. Hij zocht het leven en het behoud buiten zich in de Heere Jezus Christus. En zo kan het zijn dat een mens in moeite komt, dat hij daarmee op Christus geworpen wordt. Armoede en moeite kan een mens op de Heere werpen. Maar rijkdom kan toch ook onder Gods zegen en leiding een mens op God werpen. Dat er mensen zijn die veel goeds ontvangen hebben van de Heere. Veel rijke goederen, maar dat ze zoeken om het goede ermee te doen. Abraham was ook rijk. Het is niet gezegd, iemand die rijk is, kan niet behouden worden. Nee, Job was ook rijk. Was een godvrezende man. En Abraham zo rijk, maar hij zocht de stad die fundamenten heeft. En Salomo, die zei van al zijn rijkdom, het is alleen maar ijdelheid. En het einde van de zaak is, het doel van het leven is God te vrezen, zijn geboden te bewaren. En Job met al zijn rijkdom, toen hij in de armoede kwam, toen zei hij het ook, ik weet mijn verlosser leeft. Maar dat wist hij ook toen hij rijk was. En toen hij later weer rijk werd, toen wist hij het ook nog. Want hij leefde niet voor de rijkdom, maar voor God. Wat een zegen zijn sommige rijken geweest voor de voortgang van het evangelie. Maar zo was de rijke man uit de gelijkenis niet. Hij leefde voor dit leven. En helaas, dat gebeurt het meest bij de rijke mensen. Maar die bedelaar, zijn rijkdom lag in God. Het zal toch wel een vreugde geweest zijn om met deze Lazarus gesproken te kunnen hebben. Om met hem daar te spreken terwijl hij lag buiten de poort. Misschien waren er wel mensen die met Lazarus spraken. En ze hoorden van hem, van zijn godsvertrouwen. En dat er rust uitstraalde in zijn houding. En hij heeft die rijke man ook nooit verwenst. Hij wilde zelfs met die rijke man niet ruilen. Er zal in deze man Lazarus een zekere tederheid en voorzichtigheid geweest zijn. Een zekere vrede en vriendelijkheid. Hij zal zichzelf ook wel als de voornaamste der zondaren gevonden hebben. Dat hij ook geen recht had op iets in dit leven. Hij zal zich hebben leren verootmoedigen voor de Heere. Dat alles wat hij ontving nog genade was. En dat hij leerde hopen op de levende God alleen. En dat hij wist dat het bloed van Jezus Christus alleen is zijn vaste hoop. Rijk om zo te leven. Een vreugde om met zulke mensen te spreken over het geestelijke leven. Kent u zulke mensen? Bent u er misschien zelf een van? Zou dat niet zo moeten zijn? Wij die zoveel gehoord hebben van het evangelie. Waar is de vrucht van alles wat de Heere aan u en aan mij gegeven heeft? Mag de vrucht zijn dat ons levensdoel is om bekleed te worden met het beeld van Christus. En dat u hem wilt liefhebben en dienen. Dat u begeert dat zijn naam verheerlijkt wordt in uw leven. Mag dat uw leven kenmerken? Is daar uw leven op gericht? Of is het leven gericht, zou zoveel doen, ook vandaag, om maar te genieten? En we zijn in omstandigheden gekomen dat we veel kunnen genieten. En dat was ook de zonde van Sodom en Gomorra. Zatheid van vlees, hoogheid der ogen, trotsheid. Waar leeft u voor? Dat het u maar goed mag gaan in het leven? Of hebben we geleerd het leven buiten ons te zoeken bij Christus? En hebben we de armoede van ons leven gezien? Dat we van nature buiten het paradijs, buiten God leven. En is het al op ons gaan drukken? We moeten hier straks vandaan. Straks gebeurt het. En we maken ook ernstige dingen mee in de gemeente. En straks zullen ze het van mij zeggen. Hebt u het gehoord? Dominee Procé is overleden. Ik kan het me niet voorstellen. Maar het gaat wel gebeuren. En u kunt het ook niet van uzelf voorstellen. Hij of zij is overleden. Ja, het ging zo snel. Want voorzeker, u en ik, wij zullen sterven. Het lijkt nu nog zo ver weg. Ja, dat dacht die rijke man ook. Toen hij jong was, dacht hij niet aan het sterven. Als iemand met hem gesproken had over het sterven, dan werd die man uitgelachen. En wie denkt er nu aan de dood? Wie denkt er in onze maatschappij aan de dood? De begraafplaatsen staan buiten het dagelijks leven. Ze zijn op de rand van de steden en nog omringd met bomen. We zien de graven nauwelijks. Vroeger als je naar de kerk ging, dan zag je de graven rondom de kerk zitten. Mensen was zich veel meer bewust van de dood. Er waren in de middeleeuwen boekjes, die kon je kopen. De kunst van het wel sterven. Dat mensen zich konden voorbereiden op de dood. Daar is onze ziekentroost, 18e psalmboek, nog een herinnering aan. Zulke boekjes waren er vroeger meer, wel stervenskonsten. Want de dood was heel dichtbij de mens. De zwarte dood, een derde van de stad stierf. We kunnen ons niet voorstellen dat er wijken waren waar geen mens meer woonde. Omdat de dood was toegeslagen. Maar wie denkt er nu nog aan de dood? Ja, we weten wel dat het er is, maar je denkt er niet aan. We denken aan allerlei plannen. Wat zullen we doen? Wat gaan we volgend jaar doen? Waar zullen we volgend jaar met vakantie heen gaan? Maar het is wel dwaas als we alleen maar denken aan het genot en rijkdom. En dat we niet rijk zijn in God. Hij moet onze rijkdom zijn. En weet u, gemeente, eigenlijk zijn we allemaal op een bepaalde manier rijk. Dat zou je op verschillende manieren kunnen invullen. Maar dat doen we nu maar op één bepaalde manier. U hebt een schat, ik heb die schat ook. En dat is de tijd. Ik weet, de ziel is ook een schat. En ik weet dat u de weg der zaligheid weet, is ook een schat. En dat we onder de evangelie mogen zijn, is een groot voorrecht. En zo kunt u wel meer bedenken. Maar laten we even concentreren op de tijd. De tijd is een onwaardeerbaar schat. Ik heb wel eens gehoord in de preek van dominee Baars dat hij sprak over Voltaire die moest sterven. En Voltaire lag op zijn sterfbed. En hij was ziek. En Voltaire was een Franse filosoof en die lachte om God en die bespotte God in zijn leven. En toen moest hij sterven. En toen schijnt Voltaire gezegd te hebben aan zijn dokter: dokter, hoe lang heb ik nog te leven? Want Voltaire werd wat benauwd. Nou, de dokter zei, ik denk hooguit 5 minuten. Dokter, dokter, geef me een half uur. Geef me een half uur, geef me 10 minuten. Dan heb ik nog tijd om me te bekeren, om tot God te roepen. Maar Voltaire stierf. De tijd. Mensen in de hel. Ook dat kan ik me niet voorstellen. Maar mensen in de hel zullen toch verlangen om toch 10 minuten tijd te hebben in dit leven op aarde. 10 minuten waarin ze hun knieën konden buigen, hun zonden konden belijden, God konden aanroepen en konden pleiten op dat volmaakte werk van Christus. Maar ze krijgen niets meer. Daarom hebben wij een schat. De tijd. Daarom zegt de Bijbel ook: acht de tijd van het leven kostbaar. Niet zomaar doorleven en voortjakkeren. Maar de tijd. Maak gebruik van de tijd. Paulus zegt het toch ook: de tijd uitkopende. Doet u dat? Kent u dat? Dat is een rijkdom die u hebt. Tijd. Ach, het leven is zo druk, niet waar? Maar toch elke dag een plekje vinden om tijd te nemen. Het is het belangrijkste van het leven. Daar leert u God kennen. Alleen voor God. Zelfdiscipline. hebben u en ik nodig. Het moet. Dat is het kostbaarste van het leven. Want daar leert u God kennen, daar neemt de Heer u onder de handen. Daar kunt u uw hart uitspreken, daar kunt u uw bestrijdingen uitspreken. Ook de moeite op het werk en beslissingen waar u voor staat, mag u allemaal uitspreken. Daar leert u zonde en genade kennen met een geopend woord. Maak gebruik van de tijd, die stille tijd. Dan straks wordt die schat ons ontnomen. Maar dan zien we ook, gemeente, hun armoede. Die arme Lazarus en die rijke man. Hun armoede. Maar weet je wat, gemeente, dat zullen we dan volgende week verder behandelen. Anders duurt het allemaal te lang. De Heere zegene zijn woord aan onze harten. Amen. Wij gaan zingen Psalm 42... de versen 1 en 3, 42, 1 en 3. Laten wij bidden en danken. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Dat u ons uw woord geeft. Dat u ons ook vanmorgen het voorrecht gegeven hebt dat we in uw huis mochten zijn. Dat u voor ons zorgt, Heer, op zoveel wijzen. Dat u uw zegeningen over ons uitgiet, dag aan dag. En dat aan slechte mensen. Mensen die tegen al uw geboden zondigen. En dat u ons ook vanmorgen uw woord hebt gegeven. Wat een zegen. Wat bent u goed dat u ons die schat gegeven hebt van de tijd. O Heere, laten we daar gebruik van maken. En geef, Heere, dat we niet straks terug hoeven te zien op ons leven met spijt. En dat we het zouden willen overdoen, maar het niet kunnen. Maar geef dat we de tijd uitkopen. En dat we voor uw aangezicht leven. O Heere, bekeer ons tot u. Doe ons wandelen in uw wegen. Heb dank voor wat u gaf. En wanneer we vanavond weer samen willen komen. En dan willen nadenken over de profetieën van Nahum. Wilt u ook dan in ons midden zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 64 het 10e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.